Een hele goede morgen. Ik wil deze dienst verder gaan met nog een lied te zingen. We gaan verder met het zingen van lied 227, ook uit opwekking. Het is eigenlijk een Johan de Heer lied. En het thema is het Lam van God. En dat zal ook het thema worden van de dienst verder. Maar dat sluit uitstekend, zoals gewoonlijk hier zou, kan ik bijna zeggen, aan de voordienst. Want het zoeken en het vinden van dat lam, dat zal het thema zijn. Zullen we gaan zingen? O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen. Halleluja. Als gemeente een beetje het kerkelijk jaar, omdat we hebben net kerst gevierd en dan denk je aan de komst van de Heer Jezus. Maar als we alweer een beetje verder kijken, dan is Pasen al niet ver weg meer. En wij leven zo'n beetje tussen het kerst en het Pasen. Traditiegetrouw, en ik heb me een klein beetje aan die traditie gehouden, is de kleur die daarbij hoort groen. Nou, het groen komt alweer naar buiten. Ik kwam hier aanrijden en ik zag weer wat grassprietjes tussen het sneeuw doorkomen. Ik denk, ja, het is ook toepasselijk. De kleur groen komt weer op. En dat zal alleen maar meer worden als de lente nadert. Nou, zover is het nog niet. Maar we beginnen deze ochtend al met elkaar om na te denken over de start van de bediening van de Heer Jezus. En dat doen we door samen te lezen, de schriftlezing, en die staat in Johannes 1. Johannes 1, vers 29 tot 34 wil ik samen met u lezen. Oh, 31 staat daar. Nou, ik zal tot 34 lezen. De eerste gedeelte ziet u daar. De rest moet u in uw eigen Bijbel meelezen. Kan je het lezen? Ja, kan je wel zien, hè? Daar staat, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zeide, na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. Johannes getuigde en zeide, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalt als een duif in de hemel, en hij bleef op mij. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet neerdalen en op en blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Nogmaals, het thema van de dienst is, zie, het Lam Gods. We willen verder gaan met het zingen van lied 593. Ook dat gaat over dat Lam van God. Maar voor die tijd wil ik eerst de collecte ophalen.
Ja, niet verkeerd, toch? Oké. Ik zal jullie uit je lijden verlossen. Heel goed. Lam van God. O heilig Lam van God. Weet u, als u de vorige keer of de vorige week hebt nagedacht over uw tijdsbesteding, dat hoorde ik zo in een bijzin hier, dan is het belangrijk om te weten aan wie geef je die tijd eigenlijk en waarom. En weet u, ook toen Jezus startte met zijn bediening hier op aarde, was het voor hem van belang dat de mensen zouden weten wie hij was. Want waarom zouden ze hem anders volgen? En het bijzondere is dat hij daar eigenlijk, als je de Bijbel leest, weinig moeite voor heeft hoeven doen. Een van de eerste dingen die Johannes de Doper zegt over hem, is dit woordje. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is wat we gelezen hebben vanochtend. Zo bijzonder, want daar zit zo verschrikkelijk veel in. Vanochtend wil ik met u een beetje nadenken over dat, die uitdrukking van wat betekent dat nou om een lam van God te zijn. Wat voor beeld hadden die mensen daarbij? En wat voor beeld heeft u daarbij? En ik hoop dat als we hier dadelijk weggaan, dat we in ons hart weer verwonderd zijn over hoe groot en machtig onze God is. En wat dat lam eigenlijk voor u en voor mij en voor ons met elkaar hier in de gemeente en daarbuiten, wat het allemaal daarmee betekent om het lam van God te zijn en wat hij voor ons gedaan heeft. Daar wil ik met u over nadenken. Maar eerst iets persoonlijks, want ik weet, u vindt dat altijd fijn om te weten. Mijn vrouw, die is ziek en dat weet u. En die gaat langzamerhand voetje voor voetje steeds beter vooruit. Dus dat is een zegen, daar mag ik ook voor danken. Daar ben ik zelf ook heel dankbaar voor. Het ging heel diep. Het is ook in december, de maand december was een hele moeilijke maand. Dat is vaker voor dit soort mensen die hier zo'n ziekte hebben. Ja, er gaat alles door je hoofd heen en je voelt je helemaal verlaten. En je kan eigenlijk heel weinig. En toch, ja, je ziet heel veel dingen, heel veel mensen heel blij doen. En zelf ben je niet blij. En dat is gewoon een moeilijke periode. En misschien herkent u dat en heeft u dat bij uzelf ook. En denkt u van ja, ik ben blij dat het gewoon weer de normale dagen in januari zijn. Zonder al dat gedoe van die zogenaamde gezelligheid die eigenlijk voor mij niet gezellig was. Hè, als ik dan naar mijn vrouw kijk. En tegelijkertijd, door die periode heen, zie je ook dat het oog steeds meer gericht is op datgene wat eigenlijk werkelijk belangrijk is in het leven. En dan blijken andere dingen die je anders normaal heel belangrijk vindt, het familiebezoek, hè? En dat kon nou niet. Opa's en oma's en neefjes en nichtjes, ja, daar zal je het even zonder mee moeten doen. Maar waar gaat het eigenlijk om? Ook met de kerstdagen, waar draait het om? Dat Lam van God. En dat is ook haar getuigenis, dat ze ziet dat ook door de moeilijke periode ze gedragen wordt door de Heer. Dus we zien vooruitgang. Ik zie als, als man naast mijn vrouw, zie ik vooruitgang. Dus daar zijn we dankbaar voor. Oké. Dat over mijn thuissituatie. Verder gaat het uitstekend met ons. Naar omstandigheden wel, zeggen we dan. Hè? Ja, zo gaat dat. We gingen verder. Het Lam van God. Zie, zegt Johannes. Zie. Wat betekent dat woordje zien? In het Engels staat daar behold. Behold, dat is wat meer als look, hè, of kijk. Nee, het heeft iets meer in zich. Het woordje zien daar, in eerste instantie is het een soort marktkoopman. Die zegt, jongens, kijk eens hier, ik heb wat. Ik heb iets moois. Kom eens kijken, jongens. Kom eens, hier is wat te zien. Zo zegt Johannes, ik heb nou toch wat gezien. Kom eens kijken, jongens. Hier, moet je eens kijken. Let op. Het was belangrijk. Mensen, attentie. Kijk, luister. Ik heb wat te vertellen. Letten wij op Jezus en hebben we onze focus op Hem? Of laten we ons afdwalen en onze gedachten ergens anders naartoe gaan? Of staat dat kruis in ons denken centraal? En kijken we, aanschouwen we? Weten we dat Jezus het belangrijkste is in ons leven? Is dat inderdaad zo belangrijk dat we als marktkoopman zeggen, jongens, kijk eens, ik heb iets gevonden. En dan? Zien, kijken. Tweede is aanschouwen. Als we dan kijken naar die Jezus, wat zien we dan? Wat zien we dan? Nou, het eerste wat we dan zien, het eerste wat Johannes zag, dat was een lam van God. Het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Hij zag daar niet een man, hij zag daar een zoon van God, het lam van God, wat God gezonden heeft om te komen en te sterven voor hem, voor Johannes, voor de mensen daar, maar ook voor de hele wereld. En dan zien en geloven. Want je kan het zien en je kan zeggen, ja, dat is leuk voor jou. Maar dan is het ook een aanschouwen van, ja, ik mag er ook bij horen. Ik mag hem zien en ik mag hem ook in mijn hart aanvaarden. Dus er zijn een aantal lagen in dat kijken. En tenslotte zie je ook dat er dan wat gebeurt. Want hij zei, Johannes zei, hé jongens, kijk eens daar, daar is het lam. En een aantal van de discipelen van Johannes, die zeiden, oh, maar als het daar te halen is, dan gaan we het daar ook maar halen. En ze verlieten Johannes en ze gingen achter Jezus aan. En Johannes zei, dat is goed. Want je moet niet naar mij kijken, je moet naar Jezus kijken. Ga maar, volg hem maar, ga hem maar, ga maar met hem mee. Nou, dit is het thema, alleen al in dat woordje zien, in dat woordje kijk, in het woordje zie, waar eigenlijk de hele preek over zal gaan. We gaan verder. Want als we zien het lam van God, als we dat lam eens bekijken, welke functie heeft het lam in de Bijbel? En we zullen zo een aantal stappen door de Bijbel heen nemen om de functie van dat lam, dat offer, om dat te achterhalen. En dan weten we dat we als eerste, de eerste lam wat geslacht is, waarom? Nou, eigenlijk hebben we dit al gezongen. Hier draait het om, maar we hebben dit in ons lied al gehad. Waarom stierf Jezus als lam? Waarom? Nou ja, natuurlijk kennen we dit verhaal. Hè? Hij heeft de zonde van de wereld. De zonde in de wereld. Daar moest wat tegenover gesteld worden. Het offer wat geslacht moest worden. En dat offer, dat werd Jezus die kwam om die schuld op zich te nemen. En wij mogen daarin geloven. En we kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Als ik het aan iemand vraag, dan dreunt u het zo tegen hem aan me op. Ik zal de jongste hier eens vragen. Wie is de jongste hier? Volgens mij zit hij daar. Ja. Johannes 3, vers 16. Vertel eens wat. Zeg het eens. Johannes 3, vers 16. Zeg het maar. Want? Ja? Kom op jongens, jullie kunnen het. Harder. Ja. Kom je eruit of niet? Nee? Nou, luister maar goed. De gemeente zal het zeggen. Nooit meer vergeten. Zeg het maar. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon. Geweldig. Nooit meer vergeten. Johannes 3, vers 16. Dat is de kern, hè? Daar draait het uiteindelijk allemaal om. Opdat we God die zijn zoon geeft aan ons, zodat wij mogen geloven in hem en eeuwig leven mogen hebben. Nou, geweldig. Het beeld van dat offer is in het Oude Testament continu aanwezig. Wie weet het eerste lam wat geslacht is? Wie kent dat? Abraham? Nee. Het allereerste. Adam, wie heeft ze gestorven bij Adam? Abel, juist, Abel. Wat gebeurde er bij Abel? Kain en Abel. U kent het verhaal? Zullen we het maar lezen even in de Bijbel? Volgende sheet. Ja, en de tekst ook. Genesis 4, vers 4. Zoek het maar op als u wilt. Hier staat het ook. Ik zal het even voorlezen. Ik moet voor de mensen thuis de gelegenheid geven om rustig het op te zoeken, zodat ze het kunnen vinden. Genesis 4, vers 4. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborene dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. En de Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Wat gebeurt daar? Er wordt een lam geslacht. Was Abel zoveel beter als Kain? Ik geloof er niks van. Ik geloof dat Kain verdorven en slecht was. Hij sloeg zijn broer dood. Maar ik geloof dat in zijn hart Abel niet veel beter was. En dat dat niet de reden was dat God het offer van Abel wel aannam en dat van Kain niet. Nee, ik geloof dat Abel zich bewust was van het feit dat hij met zijn eigen goede gaven, zijn harde werken, de vruchten van zijn hand, dat is wat Kain bracht, de vruchten van het land, dat dat niet zijn redding was, dat hij daarmee niet bij God kon verschijnen. Nee, Abel die wist er moet bloed vloeien. En dat bloed wat daar vloeit van dat lam, dat is eigenlijk mijn bloed. Want ik mag niet bestaan ten opzichte van God, maar plaatsvervangend leg ik dat offer van dat lam daar neer. Want er moet bloed vloeien. Ik ben dood. Maar prijs God. In Christus mag ik weer leven. Hij kende Christus niet, maar hij wist, er moet bloed vloeien. En nu mogen wij zien dat als wij onrein zijn en ieder van u die zichzelf in de spiegel aanschouwt en weet dat hij onrein is van hart, daarvan mag hij weten, er is bloed voor mij gevloeid. En daarom mag ik rein voor God staan. Niet omdat ik zoveel goede dingen doe, maar omdat God mij door zijn zoon ziet. Omdat hij ziet dat ik dood ben, maar Christus in mij leeft. En dat is rein. Door het bloed van het lam. Niet uit vrucht van eigen werken. Dat is het eerste offer. Het lam staat er ook boven. Hè? Het lam voor mij. Ja, dat is wat we mogen weten. Het lam is er voor u en voor mij. En ik hoop dat iedereen die hier aanwezig is, zich realiseert dat Jezus Christus gekomen is voor u en voor jou. En als je dat niet weet, ga hier niet vandaan voordat u dat aanvaard hebt. Want met dit weer, er kan alles gebeuren. Maar weet dat Christus ook voor jou gestorven is. En u kunt het nog zo gek niet bedenken. Of alle zonden die u ooit gedaan hebt in uw leven, kan weggenomen worden door het bloed van Jezus Christus. Want al zo lief. Maar dat is niet het enige. Want er is nog een dimensie. En we gaan er steeds een laagje bij toevoegen. We gaan naar het volgende. Namelijk het lam niet alleen voor mij, maar ook voor mijn huis. Laten we maar eens gaan kijken. Het volgende lam, en dat is niet direct de volgende, maar de volgende met een andere betekenis, is het lam wat met Pasen geslacht werd. Tijdens het paasfeest moest er een lam geslacht worden. En het eerste moment dat dat gebeurde, was vlak voor de uittocht uit Egypte. Dat weet u, u kent het, verhaal. De Joden die moesten met hun gezinnen in hun huizen gaan, de deuren dicht doen en daar zitten. En wat moesten ze doen? Ze moesten een lam slachten. En dat geslachte lam, daarvan moesten ze bloed nemen en dat bloed moesten ze aan hun deurposten strijken. En als ze dat deden, dan zou de engel des doods aan hun deur voorbij gaan. U kent het verhaal. Het staat hier, het werd later een instelling. Een instelling van het paasfeest. Maar dit was de aanleiding. En hier staat in de Bijbel, Exodus 12 vers 3. Daar wordt het uitgelegd en ik lees vers 13 er ook bij, zodat u begrijpt wat het effect van dat bloed was. Exodus 12 vers 3, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. En je, dat bokje, dat moest dus, nou dat heb ik net uitgelegd wat er dan mee moest gebeuren. En in vers 13 staat dan, maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Nou, wat ik hier aan wil laten zien, is dat dat bloed aan de deuren niet alleen de vader in het gezin die dat bloed gesmeerd had, redde. Hij redde niet alleen die vader en die moeder. Hij redde niet alleen de vader, de moeder en die kinderen. Hij redde iedereen in dat huishouden. De eerstgeborene van iedereen die in dat huis was, waar dat bloed aan de deur gesmeerd werd, die werd gered. In het Nieuwe Testament is er ook zo'n verhaal over de redding die het lam brengt, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn huis. U kent dat verhaal? Zullen we gaan? Filippi. De? Prima. Zullen we dat gaan lezen? De gevangenisbewaarder in Handelingen. Handelingen 16. Ja, ik ben nog steeds een schoolmeester, hè, dus ik hoop dat u een klein beetje meedoet. U mag hier niet bij mij in slaap vallen, dat blijkt maar weer. Gevangenenbewaarder, zullen we dat gaan lezen? Handelingen 16. Ik ga zo nogmaals kriskast door de Bijbel heen, maar ik hoop dat u de lijn ziet. Want wat staat daar? Die gevangenenbewaarder die zag dat er een wonder gebeurde. En wat gebeurde? En hij denkt, dit is God aan het werk. En hij gaat. En hij vraagt. Hij bracht hen naar buiten en hij vroeg hen, zeg nu mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Ik ben ondertussen groot volwassen, hoe noemen ze dat, gelovig gedoopt. Maar mijn vader is nog altijd een vers voorstander van de kinderdoop. En ik kom uit een vrij evangelisch nest, dus ik kwam hier altijd met, met dat beeld. En een van de dingen die hij altijd tegen mij zegt, en nog steeds, zo van jongen, lees dan, kijk, hier staat het. Mij en mijn huisgenoten, als jij jouw kinderen opgroeit, dan mogen zij, dan zijn zij in jou geheiligd. Jij en jouw huisgenoten, kijk maar. Dus jij mag je kinderen laten dopen. Ik zeg, ja pa, je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind het ook mooi als ik het zelf voor mezelf bewust mag meemaken. En zo mag ik mijn kinderen, heb ik die gelegenheid gegeven. Ik heb ze hier in deze gemeente opgedragen, mijn kinderen. En zij mogen zelf bewust die doop meemaken. Daarmee zeg ik, doe ik niks af aan die kinderdoop. Ik hoop dat dat helder is, want ik wil hier meer geen... Nou, ik weet trouwens dat jullie daar heel goed en volwassen mee omgaan in deze gemeente. Maar dat was een van de basisversen. Het huis. Het lam is geslacht voor het huis. Wat voor effect heeft dat op u als u dit leest? Dat betekent dat het gebed wat u uitspreekt voor uw zoon, voor uw dochter, uw vader, uw moeder, uw schoonzoon, belangrijk is. Wij hebben een schoonzoon, of in ieder geval aanstaande. Hij is nog niet getrouwd met mijn dochter, maar ze hebben al, weet ik hoe lang verkering, 1,5 jaar. 19 maanden vierden ze van de week. Ze houden het op dat moment nog bij. Ja, ik hou dat. Ze zegt, mama, weet u dat? Ik zeg, nee, meisje, dat weten wij niet. Maar zij houdt het nog keurig netjes bij. Maar goed, die schoonzoon, die gelooft niet. Ja, wat doe je ermee? Ja, je kan niet huis uitschoppen, want die tijden zijn geweest, zeggen we dan. Maar je bidt voor ze. Wij bidden, Jacqueline en ik, wij bidden. Niet elke avond, maar regelmatig bidden wij. En dan gaan we alle onze gezinsleden bij langs. En ook onze aanstaande schoonzoon. In de hoop dat ook hij het licht gaat zien. Je kan hem daarin niet dwingen. Maar je weet dat het lam ook voor hem geslacht is. En ook hij mag die redding ervaren. We gaan verder, want het is nog mooier. Het wordt nog beter. We gaan verder. Het lam is niet alleen voor mij. Niet alleen voor mijn huis. Maar het lam is ook voor het volk. Als we lezen Exodus 29 vers 38. U moet het hele hoofdstuk lezen en het hoofdstuk daarvoor ook. Sterker nog, ga de hele Bijbel nog maar een keertje bij langs. Maar Exodus 29. Wat daar gebeurt is zo wonderlijk. Daar wordt God die zegt tegen Israël, ik ga jullie apart nemen. En ik ga een instelling maken die zorgt dat jullie apart gezet worden. En wat doet hij? Hij stelt daarin, in dat hoofdstuk, dat er 's ochtends en 's avonds een lam geslacht moest worden, elke dag. En dat was het teken dat God in hun midden kon zijn. We lezen, op het altaar, vers 38, moeten elke dag 2 eenjarige rammen geofferd worden. De ene 's ochtends en de andere tegen het vallen van de avond. Waar was dat voor? Dat lam, dat werd geslacht voor het volk. Doordat ze dit konden doen, was de weg vrij voor God om in hun midden te wonen. Om aanwezig te zijn in hun onheilige staat. Dat lam daar, wat geslacht werd, was bedoeld voor het volk van Israël. Daardoor kon God in hun midden wonen. Het lam heiligt, zet apart, uit de wereld heilig ik mij een volk. Uit de wereld is dat volk getrokken en is apart gezet. Zo bent u als gemeente apart gezet, geheiligd en weggezet. Dit is van mij. Wat is daarvoor geslacht? Het lam. Wat maakte dat dat mogelijk was? Het lam. Behoort u bij de gemeente, dan bent u apart gezet en staat u rein ten opzichte van God. Kan God in ons midden wonen? Als wij vragen, Heilige Geest, daal neer, dan kan dat omdat het lam geofferd is. Dat is wat de weg vrijmaakt, zodanig dat God hier in ons midden aanwezig kan zijn. En dat geeft tegelijkertijd ook weer een verantwoordelijkheid. Weet u leeft in een gemeenschap. Hier, Alice heeft het al gezegd, ook hier is God aanwezig. En soms betekent dat we af en toe tegen elkaar aanstoten en dat het niet lekker loopt. Maar we mogen weten dat we broeders en zusters zijn in de Heer. En dat we op die manier met elkaar mogen optrekken. Dat geeft een verantwoordelijkheid, want je hoeft die ander niet te zien in zijn natuurlijke staat. Dat doen we allemaal, hè. We kijken naar de onhebbelijkheden die we elkaar hebben. Maar je mag elkaar ook zien in het licht van Christus. En dan mag je op een andere manier met elkaar omgaan. En die verantwoordelijkheid die gaat nog breder. Want je leeft niet alleen hier in deze gemeente, met de deuren dicht en jongens, fijn hier, lekker warm, cozy. Nee, we leven ook midden in Den Helder. Dat is ons volk. We leven in een volk wat niet geheiligd is, wat onrein is, maar waarin wij het licht mogen zijn. Want zo gaan we naar het laatste aspect. We gaan van het volk, de gemeente, de plek waar we zijn, aangesteld, breder. Want het lam is niet alleen voor het volk. Dit was een openbaring, en dat is de tekst die we aangehaald hebben. Hij staat ook in Johannes 1 vers 29, dat is bijna een vergelijkbare tekst. Het lam is er ook voor de wereld. Daar staat, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is een openbaring die Johannes kreeg die in het Oude Testament nog niet aanwezig is. De redding was voor de Israëlieten. Wat er met de rest van de wereld gebeurde, ja, dat was niet hun zorg. Maar nu kwam Johannes en die zei, wacht even, dit is een lam, dit is het lam. En dat is niet alleen, brengt niet alleen redding voor ons als Joden, maar ook voor de hele wereld. En als we ons dat realiseren, ja, dan worden we stil van binnen. Want dan denken we, ja maar wacht even, dan hoort mijn buurman er ook bij. En dan horen die moslims er ook bij. En dan horen die Marokkanen er ook bij. En dan horen alle mensen waar ik eigenlijk moeite mee heb, die horen er ook bij. Ook daar gaat de liefde van God naar uit. Ook daar strekt God zijn handen naar uit en hij zegt, kom erbij. Dat is wat God doet. In ons leven. In onze wereld. Ook in Haiti, waar er zoveel mensen gestorven zijn. Waar de nood zo groot is. Ook daar gaat de liefde van God naar uit. Je begrijpt er soms niks van. Maar het is wel de waarheid die Johannes toen al mocht zien. Kan het nog mooier, kan het nog groter? Een lam voor de wereld. Ja, het kan nog mooier, het kan nog groter. Nu gaan we naar Openbaringen toe. Ik ga er even snel doorheen hoor, want ik moet nog het eind, komt nog iets heel moois. Dus ik wil het toetje niet aan u onthouden. Dus we gaan er even snel doorheen. Maar het wordt nog mooier, want er staat ook iets over dat lam, wat dan in de hemel is. Zullen we samen, en dat was te groot om dat hier neer te zetten, dus dat gaan we gewoon maar zelf lezen. Openbaringen 7 vers 9 tot 17, dat gaan we met elkaar lezen. Openbaringen 7. Daar staat een schare die niemand tellen kan. Johannes die is in de hemel gekomen. En hij ziet daar, hij krijgt een toekomstbeeld. Hij krijgt een beeld van de toekomst. En hij komt daar en hij ziet iets geweldigs. Want hij zag dit. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volken en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Ons lam. Het lam dat geslacht is. Jezus. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon. En de oudsten en de vier dieren. En zij wierpen ze op hun aangezicht voor de troon. En aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte. Zij onze God, tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de oudsten aanwezig zei tot mij, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, mijn heer, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, daar word je toch stil van. Dat is onze toekomst. Wij mogen witte gewaden krijgen. Die hebben we al in Christus. Maar dan zal het werkelijkheid worden. En dan zal al onze zorgen en lasten en moeite en verdriet en pijn en ellende van ons afgenomen worden. En Jezus Christus zal ons voeden, hoeden, beschermen. Hij zal onze tranen afwissen. Er zal vreugde zijn. Nou, dat lam, dat zit nu bij God op de troon. Want dat lam, dat lijkt wel zo'n leuk klein lammetje hier. Maar ondertussen is datzelfde lam de leeuw van Juda. Een machtig dier. En we hebben gezongen over de kracht en de macht van onze God. De sterkte en de macht. En dat is wat we ook mogen weten. Het lam dat geslacht is, heeft nu alle macht op hemel en op, in de aarde, en op aarde. En nu kan ik amen zeggen. En dan zegt u, fijn, leuk, weet ik al, wist ik al. Maar fijn dat ik het nog een keertje op een rijtje heb gekregen. Ik zeg natuurlijk geen amen. Want er komt nog een toetje, dat had ik beloofd. En dat toetje gaat over... Zullen we dit nog even lezen? Deze tekst hoort eigenlijk hierbij, Openbaringen 5. Het is nog niet het toetje hoor, dat had ik nog, laatste hap. Openbaringen 5 vers 13 staat eigenlijk hetzelfde in, maar het staat er weer zo mooi dat ik denk, ja, dat wil ik dan toch maar weer lezen. Want ik had gezegd, ik had gezegd dat in de hemel het groter wordt. Hier werden nog de mensen die gered werden, maar hier staat er het volgende. En alle schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en op zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen. Ziet u hoe groot het is? Wie gaat allemaal het lam aanbidden? Alles. Hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dus het is nog groter dan we ons kunnen voorstellen. Hoe dat gaat, ik weet het niet. Ik kan er niet meer met denken omheen. Maar ooit zal er een moment zijn dat iedereen zal zeggen, aan u komt toe alle lof, heerlijkheid en eer. Nu het toetje. Zegen. Want dit was kennis. Het is mooie kennis, geweldige kennis, maar het blijft kennis. Ik weet het. Maar wat heb ik eraan? We gaan nu nog kort, stap voor stap, door al deze fases heen. En we gaan kijken, wat heeft deze persoon of deze mensen eraan gehad? En wat betekent dat voor mij persoonlijk? We gaan eerst naar Abel. Weet u, toen Abel zijn offer omhoog zag gaan naar God toe en zich realiseerde, God accepteert mijn offer, realiseerde Abel zich direct, God accepteert daarmee mij. En dat was de frustratie van Kain, dat hij zich niet geaccepteerd voelde door zijn schepper. En Abel wist, hij is geaccepteerd. Niet door zichzelf, nogmaals, maar door het lam. Er was een moment dat ik me dat realiseerde. Dat ik in het reine kon staan, dat ik voor God mocht bestaan. En ik weet nog wanneer dat was. Ik fietste op mijn fiets naar school, dat was echt zo'n 7 kilometer ver, dus ik moest elke dag een end fietsen. En ik was in zo'n periode van mijn leven dat ik hier heel veel mee bezig was. Ik was een jaar of 17. En toen opeens, toen realiseerde ik me, God houdt van mij, God accepteert mij. Wat ik ook doe, hoe ik ook ben, God houdt van mij. En ik weet het nog, ik kwam op school aan en de hele dag is als een waas langs mij heen gegaan. Het enige wat ik doe is een beetje zweven zo, alsof ik verliefd was. Maar toen, ik kwam tot de ontdekking, God houdt van mij. Geweldig, ik kon het wel uitzingen de hele dag. Ik deed het niet, maar ik kon het wel doen. Zo blij was ik, ik weet nog hoe dat voelde. En dan is natuurlijk aan u de vraag. Weet u zich geaccepteerd door God? Heeft u die ervaring dat u weet, God houdt van mij? Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat God zo groot is. Geweldig. En dan, wat gebeurde er met dat volk? Dat volk dat zijn huis had inbesmeerd met dat bloed, bloederige toestand. Maar wat deed dat met dat volk? Ze zagen, ze wisten, ze hadden gehoord van Mozes, als je dat doet, dan zal het onheil aan je huis voorbij gaan. Ze hadden het gedaan. En wat gebeurde er in hun huis? Omdat ze dit gedaan hadden en geloofden, hadden ze het gevoel van, wij hoeven niet meer bang te zijn. Er hoeft bij ons geen angst te zijn voor het onheil wat de mensen overkomt, omdat wij door God beschermd zullen worden. Door dat bloed. Dus wij zullen in dat geval verlost worden. De bevrijding en de verlossing voor het huis met het bloed. Dus dat is wat we ook mogen ervaren. Als we zelf in omstandigheden zijn die niet makkelijk zijn, in verdrukking of in onheil of waar we ook in zitten. Wat kan ons gebeuren ten diepste? Wat kan mij gebeuren? Niets. Als je het afzet tegen de heerlijkheid die we krijgen in de toekomst, dan kan er hier op aarde niets ons overkomen wat daarmee enig verhouding is. Natuurlijk kan ons allerlei ellende overkomen. Ik hoef u hierover niks te vertellen. U heeft het meegemaakt. U kent het, u weet het. En tegelijkertijd, als je het afzet tegen de heerlijkheid die we zullen zien, is het niks. Het doet wel pijn. Maar je mag uitkijken, want je weet, ik ben bevrijd. En ik weet dat de mijnen bevrijd zijn. En we zullen elkaar weer zien op een dag. En dat is, ja, dat is zoiets geweldigs om te beseffen, die bevrijding. Maar er is meer, want wat mocht er gebeuren met dat lam als dat geslacht werd en het bloed op de deurpost gestreken? Wat gebeurde er dan? Dan mocht dat opgegeten worden. Dat is een teken van het feit dat Jezus niet alleen er is voor onze redding, maar ook voor onze voeding. Voedt u zich met Jezus? Is dat uw dagelijks brood? Leeft u vanuit de kracht van Jezus? De Joden moesten op reis gaan. En ze mochten die reis beginnen met Jezus Christus zelf. U hoeft uw reis, welke reis u ook neemt in het leven, niet alleen te gaan, maar u mag de kracht krijgen en ervaren van Jezus Christus. Niet alleen in het weten, maar ook gewoon in het dagelijks bestaan. En dan komen we bij dat volk. En weet u, het feit dat het volk een God had, was voor hun zo belangrijk. God woonde in hun midden. En het feit dat ze als volk apart gezet waren en wisten in de verdrukking, hebben wij een God die voor ons zorgt. Je ziet door de Bijbel heen, het Oude Testament, continu ditzelfde gebeuren. Je ziet de pieken, het volk gaat goed, het gaat uitstekend. Ze verliezen God uit het oog en ze kraken in de verdrukking. En ze bidden weer om God en ze zoeken weer zijn heil en God redt hun weer uit de ellende. En je ziet die golfbeweging continu in het leven van de Israëlieten. Maar het is bij ons niet anders. Ik sprak van de week iemand die zich heel erg druk maakt over de mensen in de verdrukte kerk. En die zegt, eigenlijk bidden we altijd om verlossing en dat het beter mag gaan daar. Hè? Maar we hebben ervoor gebeden en we hebben gezien dat de verdrukte kerk in Oost-Europa, dat die eigenlijk gedecimeerd is toen de muur viel. Er is bijna niets meer van over. Die verdrukte kerk, die raakt hun focus kwijt zodra de muren opengaan en mensen weer vrij worden. En als we echt diep van binnen hier kijken in Nederland, dan zien we dat op het moment dat er hier verdrukking komt, we merkten dat in de Tweede Wereldoorlog, dat de kerken volstroomden, en we merken dat weer, zodra mensen in de verdrukking, persoonlijke situatie in de verdrukking komen, wat doen ze dan? Dan grijpen ze terug naar God. Het feit dat God een rol speelt hier in Nederland, maakt dat wij in momenten van nood ons weer zullen richten naar God. Omdat ze weten, daar moeten we het van verwachten. We kunnen het niet uit eigen kracht. Maar mensen moeten zich dat realiseren. Ik heb iets gezegd over het effect van het Lam van God op het moment dat Johannes dat openbaarde, dat het voor de wereld was. Wat gebeurde er op dat moment? Werden de discipelen, die realiseerden zich, ja, we volgen Johannes nu wel, maar dat is eigenlijk surrogaat, want we moeten naar de bron toe. En dat is Jezus. En zodra je realiseert dat Jezus het antwoord is op alle vragen, is er maar één doel in uw leven. Eén focus. En dat is het kruis. Ja, en dan komen we weer terug in die hemel. Welke mensen waren dat die voor die troon stonden? Die mensen die waren ergens doorheen gegaan. Waar waren ze doorheen gegaan? Door de verdrukking. Door de verdrukking. En door die verdrukking heen werden ze gered. Want de overwinning in uw situatie is in Christus. Daar is uw overwinning te vinden. En dan mag u naast bij al die mensen staan. Misschien zag Johannes u wel staan. Daar, voor die troon. Dat u door die verdrukking bent heen gegaan. En gewassen bent in dat bloed van het lam. En dan mogen we die vreugde ervaren die de verlosten ook ervoeren. Toen ze zich gevoed wisten door Jezus Christus. En dat, als we ons realiseren dat we inderdaad Jezus Christus mogen ervaren als onze bron van leven. Dat kan niet anders, dan leef je hier anders op aarde. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dan kan u niet meer uw leven leven zoals u dat vroeger deed. Kan niet. Want u weet, Jezus Christus is alle knie zal buigen voor hem. Dat was het toetje. En dan nu de toegift. Als laatste, tenslotte. Openbaringen 19 vers 6. Zullen we dat met elkaar maar weer eens gaan lezen? Openbaringen 19. Want er is nog een verantwoordelijkheid. We hebben het nu gehoord. En er is nog een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En die verantwoordelijkheid ligt besloten in deze versen. Er staat namelijk het volgende. Er staat dat er een bruiloft komt. We worden klaargemaakt voor die bruiloft. Lees maar met mij mee. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende, halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En daar mag u en ik, daar mogen wij ons op richten. U bent met uw leven een fijn kleed aan het maken. U werkt mee om de bruid het mooiste kleed te geven wat mogelijk is. Om de bruiloft met het lam plaats te laten vinden. En als het kleed klaar is, dan mogen wij mee naar die bruiloft. En dan mogen we zeggen, Heere God, wij mogen met de daden die u ons hebt laten doen, in geloof in Jezus Christus, niet omdat wij zo goed zijn, maar daar en daar alleen om, mogen we meewerken om dat kleed mooier te maken. Nou, dat is uw focus. Daar mag u mee naar huis. Dat is waar u mee aan de slag mag. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? O Heere, er is zo verschrikkelijk veel te zeggen over het feit dat u een lam bent wat gekomen is in deze wereld om ons te redden. Heer, het is nog maar een klein stukje van die waarheid die we vanochtend hebben mogen overdenken. Heer, maar we hebben zoveel gezien. Heer, en het belangrijkste is, Heer, dat u ons in Christus aanneemt zoals we zijn. Dat we daar niets aan hoeven toevoegen uit eigen kracht, maar dat u uw liefde aan ons wilt geven en dat wij in geloof naar u mogen opzien. En ik dank u, Heer, voor die liefde. Heer, en we mogen beseffen dat we... dat u veel groter bent dan ons eigen denken. Heren, zo vaak denken we dat dit de belangrijkste waarheid is, Heren. Maar vanochtend hebben we mogen zien dat uw liefde ook uitgaat naar ons huis, naar het volk, naar de wereld, Heer, naar alles wat in hemel en aarde geschapen is. Heren, daarvoor bent u gekomen. Daarvoor is de prijs betaald. Dank u, Heer, voor die liefde en voor die grootheid. Bid u, Heer, wilt u maken dat we van die liefde ook getuigen. Heren, dat we met die waarheid ook andere mensen mogen laten zien, Heren, dat het ook voor hen is. En dat ook zij u mogen toebehoren. Heren, laat ons een licht zijn in deze duistere wereld. Laat ons een lamp zijn, Heren, wat schijnt en wat de waarheid verkondigt. Niet alleen hier zondagochtend, Heer, maar ook morgen als we op het werk zijn en overal waar we zijn. Heer, dat we mogen weten dat de prijs betaald is en dat er voor ieder plaats zal zijn in het Koninkrijk. Heer, dank u dat u ons lief hebt en dat we met u op pad mogen gaan. Heer, wilt u ons zegenen, ook in de komende week, wilt u ons tot een zegen laten zijn voor de mensen om ons heen. Wilt u maken dat ons hart uitgaat, Heer, naar die mensen die het nodig hebben, de zwakken, de zieken, de weduwen en de wezen. Heer, dank u dat we ook hen aan u op mogen dragen en dat we ook voor hen mogen bidden. Dank u dat we ook daden te doen krijgen, Heer, in ons leven, dat u ons roept om dingen te doen voor u. Klein, groot, het maakt niet uit. Al is het een waterbeker geven aan de dorstigen. Heer, u ziet alles. En u weet, Heer, dat alles mag meewerken ten goede. Wilt u maken dat we op die manier ons leven invulling zullen geven? Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen. Zullen wij samen met elkaar zingen 583? En dat is... Machtig Heer en God, wat u hebt gedaan is wonderbaar. Ook weer goed. Zullen we met elkaar de zegen doorgeven? De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van onze God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij weerkomt en wij als bruid met Hem bruiloft mogen vieren. Amen.